Beste kijkers, een laatste test voor beeld en geluid. Wij beginnen straks om 19:30 en drinken nog even een kopje koffie. Dus ik raad u aan hetzelfde te doen. Fijne avond.
Van harte welkom bij de raadscommissie van 21 mei. Op een dinsdag niet de gebruikelijke avond voor ons, maar welkom allemaal. Welkom in de zaal en ook welkom thuis voor iedereen die het thuis volgt, deze raadscommissie. Ik wil u alvast even op de hoogte stellen dat voor agenda punt 3 een presentatie op het RIS is geplaatst. Dus mocht u dat ook thuis willen volgen, kunt u wellicht nu al even op zoek naar de presentatie, zodat u dan het goed kunt volgen, ook vanaf de thuissituatie. Dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is vaststelling van de agenda en ik ga ervan uit dat we daarmee in kunnen stemmen. Dan is deze vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 3. Dat is de vragenronde. De raadscommissie heeft de mogelijkheid om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen. Er zijn voor vandaag geen vragen ingediend, waardoor ook dit agendapunt als afgehandeld kan worden beschouwd. Dan gaan we naar het beeldvormende deel van deze raadscommissie, agendapunt 4. Ik hoop dat u zo snel uw presentatie hebt kunnen vinden. Het is de presentatie van de sociale recherche. Portefeuillehouder is wethouder Rabeman. De gemeenteraad heeft aangegeven graag geïnformeerd te willen worden over de werkwijze van de sociale recherche IJsselvechtstreek. Vanavond wordt de raadscommissie dan ook meegenomen in de manier waarop onderzoeken door de sociale recherche worden uitgevoerd. Er zijn geen technische vragen vooraf gesteld. De procedure is als volgt. De heer Hulshoff en de heer Rozing, beide van de gemeente Zwolle, verzorgen de presentatie over de werkwijze van de sociale recherche. Na afloop van de presentatie krijgt u als raadscommissie de kans om beeldvormende vragen te stellen. Het stellen van de vragen dient evenals voorgaande keren om een helder beeld te krijgen, niet om uw opinies te delen. We ronden dit onderwerp af door vast te stellen of u als raadscommissie zich een voldoende beeld heeft kunnen vormen over dit onderwerp. We hebben in totaal voor dit onderwerp 30 minuten ingepland, dus inclusief het stellen en beantwoorden van de vragen. Ik wil nu ook graag vragen dat de heer Hulshoff en de heer Rozing het woord pakken om de presentatie te geven. Aan wie mag ik als eerste het woord geven? Oké, ik zie dat iets niet in de annotatie nog staat, maar we kunnen dat zo aanpassen gelet op de agenda. Mevrouw De Kroon, mag ik u het woord geven om even in te leiden de presentatie van de sociaal recherche?
Dank u wel, voorzitter. Vandaag hebben we het inderdaad over de sociale recherche, maar we hebben gezegd, misschien is het toch goed om nog even stil te staan bij hoe gaat dat nu in Dalfsen voordat wij de sociale recherche het woord zullen geven. Als er een signaal binnenkomt, dat kan fraude signaal zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn. Een signaal wordt eerst door een consulent van de gemeente onderzocht. Die heeft soms daarin contact met de sociale recherche. En op het moment dat het een vraag is of een signaal is wat voor een onderzoek in aanmerking komt, dan melden wij dit signaal en de klant met alle gegevens die wij hebben aan bij de sociale recherche, waarna de sociale recherche onderzoek gaat doen. En dan geef ik nu het woord aan André.
Allereerst bedankt voor de uitnodiging om hier onze werkwijze toe te lichten. Het team handhaving, ik ben André Rozien trouwens, teammanager van team handhaving sociaal domein. En sociaal domein breed, dat is ook de WMO toezicht, valt daar ook onder. Zoals u op de sheet kunt zien, hebben wij verschillende medewerkers met verschillende taakaccenten binnen ons team. En wij zijn hier voor de sociale recherche. En daarnaast hebben we nog consulenten handhaving binnen ons team, die uitsluitend voor de gemeente Zwolle werken. En toezichthouders WMO Jeugd, die ook wel regionaal werken, maar niet binnen de GR. En twee coördinatoren, een van de coördinatoren voor de participatiewet, de sociale recherche, die zit naast mij, dat is Gerald Hulshoff. En die zal straks even de werkwijze en een casus behandelen. We werken in een GR Light, zoals dat zo mooi heet. Wij voeren alleen het beleid uit van de gemeentes die zijn aangesloten. Dus we hebben geen eigen beleid. We hebben geen openbaar bestuur. Dus we hebben wel onze portefeuillehouders die het bestuur vormen. Maar wij zijn een onderdeel van de gemeente Zwolle. Onze begroting valt ook onder de gemeente Zwolle. En we zijn ook werknemers bij de gemeente Zwolle. Wij zijn gevestigd in Zwolle. Dat is ons kantoor, het stadskantoor. Daar vanuit werken wij ook. En als er inderdaad aanvragen komen vanuit de gemeenten, dus de aansluitende gemeenten, dan gaan wij daar naartoe en zullen dat behandelen en bespreken. En dan geef ik nu het woord aan Gerald om uitleg te geven hoe we dat aanpakken.
Nou, goedenavond. Ik hield de tijd al een beetje bij, maar ik heb maar ruim 20 minuten, zie ik. 22 minuten, dus aan mij de eer om daar vol te praten. Ik hoop dat het lukt. Als we eerder klaar zijn, is het alleen maar mooi. Dan is er misschien meer ruimte voor het beantwoorden nog van vragen eventueel. Dus voor mij ook voor het eerst dat ik in deze setting het woord mag doen. Ik geef normaal wel training in de gemeente vanuit teamhandhaving, maar dit is toch een iets andere setting. Maar goed, mocht het dus niet duidelijk zijn of mocht ik te snel gaan of noem het maar op, breek gewoon in. Er is altijd ruimte om daarop in te gaan. Dan gaan we eens kijken. Heb je de... Dan mag je wel eentje vooruit. Eén sheet alvast vooruit. Ja. Daar heb ik al in steekwoorden een aantal korte zinnen de strekking van ons werk uitgelegd. En ik wil graag benadrukken dat de SR meer is dan een sluitstuk. Ik hoor nog wel eens in de uitvoeringsoverleg van joh, jullie vanuit de sociale recherche, jullie staan toch altijd aan het einde van het proces. Nou ja, dat is voor een gedeelte wel waar. Dat vooral als we kijken naar de historie van de sociale recherche, dan zien we ook wel dat die voornamelijk opsporingsonderzoeken deden. Maar dat werk is veel breder geworden. Ons perspectief en ons werkvlak is veel uitgebreider dan dat. En als u kijkt, en dat is voor de meesten waarschijnlijk wel bekend, hè, sociale voorzieningen, waaronder de participatiewet en de WMO, jeugdwet, dat wordt vanuit het Rijk gefinancierd. Daarvoor is de gemeente natuurlijk verantwoordelijk. En aan de gemeenteraad en het college natuurlijk om zo verantwoordelijk en zo kritisch mogelijk wel met die uitgaven om te gaan en te zorgen dat het geld komt waar het hoort. De participatiewet, daar staat een hoop in te veranderen. U heeft natuurlijk allemaal de steekwoorden van de toeslagenaffaire, hè, noem ze allemaal maar op, die terminologie wel voorbij zien komen op de media. Daar hebben we bewust voor gekozen om daar nu niet te diep op in te gaan. Maar feit is wel dat er wijzigingen in de participatiewet komen. De participatiewet in balans. Er komt een nieuw wetsvoorstel voor handhaving. En daarnaast moet er ook nog het een en ander geregeld worden voor terugvordering, wat hier weer apart van staat. Dat moet allemaal in medio volgend jaar van start gaan. We hopen allemaal het liefst tegelijkertijd. Want als de nieuwe wet al is ingegaan, de participatiewet, en we moeten dan nog met elkaar nadenken hoe handhaving en naleving wordt ingekleed, dan wordt het voor ons al behoorlijk lastig op het uitvoerend vlak. Handhaving is geen doel op zich, maar handhaving en naleving, wat ik daarop neergezet, is wel een essentieel instrument wat het college heeft om te zorgen dat geld dus komt waar het moet zijn. Dan ga ik even één sheet weer terug. En in aansluiting daar dan op, ik weet niet of die misschien wel voorbij heeft zien komen, vorig jaar er is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er vorig jaar een onderzoek geweest, dat heet Burgerperspectief, Herijking, Handhaving, Participatiewet in Balans. En daar is in een omvangrijke groep inwoners uit het land, uit alle lagen van de bevolking, hebben ze vragen gesteld over, goh, hoe ziet u nou een rechtvaardig handhavingsbeleid voor de overheid? Hoe heeft u dat voor ogen? En wat vindt u daarin belangrijk? Nou ja, er zijn mensen gesproken die wel ervaring hebben gehad met de toeslagenaffaire, ook mensen die er totaal niet hebben gehad. Mensen die meer theoretisch geschoold zijn en mensen die meer praktisch geschoold zijn. Dat heeft in Amsterdam plaatsgevonden, Amersfoort, Zwolle en Den Bosch. Om zo breed mogelijk perspectief te krijgen. En daar is wel een gemeenschappelijke deler uitgekomen. Als dat de meeste mensen wel vinden van, nou, als er sprake is van overtreding, nou, of een schending inlichtingenplicht waar we over praten, dan hoeven we nog helemaal niet over fraude te gaan. Daarvan zeggen de mensen, nou, de regel is eigenlijk wel de regel. En als er gesanctioneerd moet worden, dat is één ding. Maar dan vind ik het wel belangrijk dat het dus met de menselijke maat gebeurt. En wat ik dan net al aangaf, dan was het opvallend in het onderzoek dat mensen die meer theoretisch geschoold waren, dat die meer keken naar, nou, wat is nou precies de impact dan als er gesanctioneerd wordt. En mensen die meer praktisch geschoold waren, die zeiden weer van, nou ja, dat mogen mensen ook wel voelen als er echt sprake blijkt te zijn van fraude. Maar goed, wij zijn er niet alleen voor fraude, voor ons gaat het ook soms om de rechtmatigheid. Dus komt die uitkering waar die moet zijn, zonder dat er sprake is van fraude. Nou ja, wie hebben dan een rol in dat hele verhaal van naleving, handhaving en opsporing? Dat zijn de ambtenaren hier werkzaam in dit geval bij de gemeente Dalfsen. De toezichthouder, en dat zijn de medewerkers van de sociale recherche in dit geval. En de medewerkers van de SR, die zijn ook buitengewoon opsporingsambtenaar. Nou, dat zijn geen petten die elkaar altijd standaard opvolgen. Dat kan ook door elkaar heen lopen. En om daar wat dieper op in te gaan, dan zouden we deze presentatie hier te buiten gaan. Dan wordt het wat gecompliceerder. Maar weet dat de medewerkers van de sociale recherche dus al die drie petten op hebben. En dat het gros van ons werk, wat wij doen, allemaal met name met die eerste pet op gebeurt. Dus zoals de collega's hier in Dalfsen de dossiers ook benaderen, de inwoners. Zo proberen wij ook te kijken als wij een signaal krijgen, als mensen bij ons komen van, nou ja, wat speelt er nou en wat kunnen wij hierin betekenen? En dat geldt dus ook voor de 8 andere regiogemeenten die wij bedienen buiten Zwolle. Mag je 2 sheets verder? Ja. De cirkel van naleving, die hebben wij niet bedacht. Die komt bij de VNG vandaan. Die is al enkele jaren oud. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat juist met alle aankomende wijzigingen binnen de participatiewet, dat die cirkel van naleving gewoon 1-op-1 van toepassing blijft. Want wat kwam er nou uit het onderzoek van het burgerperspectief? Daar vond iedereen van, ja, wij vinden een overheid die rechtvaardig optreedt van belang. Dat proberen wij, of dat nemen wij ook mee in onze werkwijze. Want wat is nou rechtvaardig? Nou, we vinden het in eerste instantie met ons allen in de samenleving belangrijk dat die overheid betrouwbaar is. Nou ja, betrouwbaar, dat ziet u terug in het tweede vlakje van de cirkel van naleving, die zo nog wat zal toelichten. Daar staat ook bij, klantgericht doen wat je belooft en afspreekt en de dienstverlening optimaliseren. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En dat is heel belangrijk op het moment vanaf het eerste contact met de inwoner die een uitkering krijgt of een sociale voorziening, dat je er duidelijke afspraken mee maakt. En hoe dat dan mis kan gaan, dat zal ik straks illustreren met een onderzoek wat wij hebben gedaan. En waar je dan ziet waar dat kan ontsporen in de praktijk. Gelijke behandeling is een belangrijke. De geïnformeerde inwoner, dat is ook belangrijk, want iemand moet natuurlijk weten, als je verwacht dat hij iets naleeft, ja, dat hij ook weet wat er van hem of haar wordt verwacht. En op het moment dat dat misgaat, dan mogen we de mensen er ook op aanspreken of in ieder geval in gesprek gaan. Om te zeggen van, nou, volgens mij ontsporen we hier, gaat hier iets mis of moeten we hier andere afspraken maken. Ook daar weer zeggen wat je doet, doen wat je zegt. En dan laat je uiteindelijk ook zien, met sanctioneren of afstemmen, dat je graag wilt dat de inwoner die regels naleeft. En vervolgens dan kan het zijn dat we in het sluitstuk belanden. Dan komen we in het standaard plaatje het imago wat er leeft van sociale recherche doen, een opsporingsonderzoek. Dan zitten we in de repressie. Nou ja, het liefst willen we dat voorkomen. Dit perspectief kunnen we ook zo leggen op de werkwijze van het UWV, de SVB en alle gemeenten in Nederland, hoe dit beoogd wordt, hoe we dit allemaal gaan aanvliegen in de toekomst. Maar dit is al voor ons een standaard werkwijze al, die we alleen maar proberen meer te implementeren in de gemeentes. Dus we gaan ook elk jaar de gemeentes langs van de regio om voorlichting te geven. Alleen al op dit stuk, want wij kunnen wel een voorlichting dan geven bij een gemeente, vertellen hoe we een opsporingsonderzoek hebben gedaan met inbeslagname of aanhouding. Het is altijd heel sensationeel, maar wij gaan de deur weer uit en dan zeggen, nou, dat was een leuk verhaal en dat was het. Maar we hebben liever dat het verhaal blijft hangen, dat mensen er ook wat mee kunnen. Van, nou, wat kunnen wij er nou mee in de uitvoeringspraktijk? Nou, en dat is dan ook een van de taken waar wij ons op willen focussen als sociale recherche naar de regiogemeentes. Kijken of ik hier nog wat van vergeten. Nou ja, wat ik al aangaf bij het tweede vakje in de cirkel van naleving. Daar proberen we ook de collega's die de participatie bij uitvoeren in mee te nemen. Van nou, hoe ga je nou een gesprek in met een inwoner? He, wat voor afspraken maken? Hoe leg je dat vast? We zien bijvoorbeeld in gemeentes dat op het moment dat iemand een uitkering komt en die gaat een reïntegratietraject in, dat er gecommuniceerd wordt bijvoorbeeld om het te illustreren met WhatsApp. Iemand die komt voor een gesprek, uiteindelijk komt hij niet opdagen en de consulent die wacht. Geen tegenbericht en een dag later volgt een appje van, goh, ja, ik was verhinderd, want. En denk ja, en dan zeggen wij van, maar hoe leg je dat dan vast? Ja, op het moment dat iemand bijvoorbeeld in het kader van een reïntegratieverplichting ergens werkzaamheden uitvoert, ik noem maar bij een horecagelegenheid, en je maakt er geen duidelijke afspraken over wanneer die dat dan doet, hè, op wat voor basis, is er een urencontract, op wat voor tijden doet iemand dat, dan is dat niet controleerbaar, niet verifieerbaar. En als iemand vervolgens ook op afspraak moet komen en dat niet doet en zich alleen afmeldt in de WhatsApp en zoiets stapelt zich op en uiteindelijk zou er bij een consulente vermoeden komen van, nou, ik denk dat die persoon veel meer werk is wat hij opgeeft. Maar dan zeggen wij, ja, maar even terug naar de basis. Waar baseer je dat dan op? Wat voor afspraken heb je dan zelf gemaakt met die persoon? En weet hij dat ook waar hij zich aan moet houden? Dus dat is die cirkel van naleving zoals wij hem proberen toe te passen al. Voordat we überhaupt beginnen aan een onderzoek. Wacht hier naar de volgende sheet wel. Nee? Dan hebben we een algemeen verloop van een onderzoek. Nou, de term zegt het al, algemeen. Hè. Stel dat het wel een onderzoek wordt. Dan zijn er altijd allerlei ideeën en beelden die ik ook wel in de media voorbij zie komen. Van, nou, hoe doet dan een opsporingsinstantie, en in dit geval een sociaal rechercheur, zijn onderzoek? Grofweg gezegd kan het altijd, kunt u dat wat terugbrengen tot deze volgorde. We krijgen een melding en die kan uit allerlei bronnen komen. Dat kan een signaal gestuurd zijn aan de hand van een geautomatiseerde melding van het inlichtingenbureau. Het kan een waarneming van een consulent zijn. Het kan iets zijn wat ons zelf is opgevallen in een dossier wat we doornemen. Wij gaan vervolgens die informatie valideren en verrijken. Dus het beeld dat als er een melding binnenkomt en dat wij dan meteen op huisbezoek zouden gaan, nou, dat kan ik ontkrachten, dat doen wij niet. Ik maak het zelfs ook in gemeentes mee dat er ook reïntegratiepartners zijn die de reïntegratie hebben overgenomen van de gemeentes externe partner, dat daar dan nog het beeld leeft dat wij in het uniform ook van de BOA een huisbezoek doen en daar met gestrekt benen binnen gaan, maar zo werkt dat niet. We hebben ons aan regels te houden en alles wat wij doen, dat proberen we te kunnen onderbouwen, zowel objectief en wat subjectief speelt en gevoelens en ideeën, dat nemen we niet mee. Kijk, uiteindelijk maakt het college een belastend besluit en dan moeten we zorgen dat dat klopt. Zo simpel is het. Onderzoek, gesloten bronnen, waarnemingen, opmaken, stand van zaken. Dat zijn allemaal onderdelen in het voortraject. Dat bespreken we ook met de consulent. En dan maken we samen met de consulent een balans op van, nou, hoe gaan we nu verder handelen? Willen we dit bestuursrechtelijk afhandelen? Of is er toch verder onderzoek nodig? Het is niet zo, wat ik al aangaf straks ook met die petten in het begin, dat we van de ene pet naar de andere rollen en dat we daar dan in blijven zitten. We kunnen ook altijd weer terugschakelen. Het kan ook zo zijn dat er misschien een vermoeden is van schending, inlichtingenplicht, wat mogelijk zou kunnen leiden tot fraude. Dat we gaandeweg het onderzoek vaststellen dat dat niet haalbaar is of dat dat er niet in zit. Dan schakelen we ook weer terug. Dat zal ik straks nog wat toelichten. Ik heb een casus. Daar heb ik opgezet, een praktijkvoorbeeld. En daar probeer ik dat stappenplan dan in toe te lichten. Nou, dan mag ik verder. Er zitten wat foto's bij, die hebben we gewoon van het internet afgehaald. En het onderzoek in dit geval, het is dan onderzoek zwartwerk in beton gegoten. Er staat een foto bij van handen die geld tellen. Maar in dit geval, in het onderzoek, kwamen we dus ook foto's tegen uiteindelijk van een man die bij een autodealer zit. En daar ook letterlijk hele biljetten, hele stapels biljetten aan het uittellen is. Om daar een auto aan te schaffen. Nou ja, dat kwamen we dan later pas tegen. Dus vandaar de foto. Dus we hebben het niet gedaan om het extra smakelijk te maken. Want het zijn ook daadwerkelijk dingen die we dan aantreffen in zo'n onderzoek. Ja, mag die naar de volgende. Ik heb het opgesplitst, hè? Melding consult, dossieronderzoek, onderzoek openbare bronnen en het onderzoek gesloten bronnen. Dat zijn allemaal nog taken en gedeeltes van het onderzoek. Die kan eigenlijk een ieder doen die belast is met de uitvoering van de participatiewet. Daar heb je niet specifieke bevoegdheden voor nodig. Alleen het voordeel is wat we bij de sociale recherche hebben, is dat we al wat langer met dat bijltje hakken. En dus ook wat beter weten waar we onze informatie vandaan kunnen halen. En wat nog belangrijker is dat iedereen weet vaak wel wat van een zaak. Maar dan moet uiteindelijk ook nog chronologisch en in een logisch verhaal op papier komen. En daar wordt het vaak wat lastiger. Maar die eerste vier stappen, dat kan eigenlijk een ieder doen die belast is met de uitvoering van de participatiewet. Nou, in dit geval hadden wij een A-select dossieronderzoek gedaan. En dat praat ik al over jaren terug. Op verzoek van de betreffende gemeente. En we hebben de A-select enkele dossiers doorgenomen. Dat zeiden van nou, want op dat moment was de juridische kwaliteitsmedewerkers zoals we die nu kennen, die waren nog niet zo in swing zoals ze dat nu zijn. Dus vroegen we, joh, kijk nou gewoon eens naar een kritisch oog. Missen we wat? Zitten er misschien signalen in of noem maar op? Nou, we hebben aardig wat dossiers doorgelopen. En dit was er eentje van waarvan ik vaststelde dat die man in de bijstand was gekomen. En zijn klussenbedrijf, in dit geval was het een vloerenlegger, die was failliet gegaan. Maar die man die had het aangegeven. Hij zegt, joh, ik kom niet meer rond, ik red het niet meer. En die is uiteindelijk in de bijstand gekomen. Maar gaandeweg het doorbladen van het dossier zagen we dus dat er eigenlijk helemaal geen kritische vragen waren gesteld. Van nou, hoe zit het dan met de liquiditeitsbalans? En je hebt voertuigopname gehad, een aanhanger, een bedrijfsbus, waar is dat gebleven? Nou ja, ik ben daar zelf in verder gaan splitsen, zoeken met een collega. En er kwamen erachter dat die op naam van de broer waren gekomen, die ook een soortgelijk bedrijf had. Nou, is dat fout? Nee, dat is niet fout. Mag het? Ja, dat mag. Maar het zal wel goed zijn om zoiets dan aan de voorkant wel te benoemen. Hè? Op het moment dat iemand dan bij een intake komt voor een uitkering en die geeft aan van, joh, hè, mijn bedrijf is geflasht. Dan zijn het hele legitieme vragen om toch weer, als we dan teruggaan naar die cirkel van naleving te gaan. Maar waar zijn de bedrijfsmiddelen gebleven? Wat is er gebeurd met de financiën? Hoe zijn die afgerond? Nou, inmiddels durf ik wel te zeggen, hebben we binnen Nederland wel aardig wat stappen gemaakt, waardoor dat nu veel beter wel gebeurt bij intakes. Dat durf ik ook wel te stellen. Maar we zien toch wel dat het op sommige details wordt er niet altijd doorgevraagd. Nou, in dit geval is ons dat opgevallen, maar dit onderzoek of dit dossier was niet het enige dossier wat we bekeken hebben, dus we hebben daar ook een prioritering in gemaakt. En dat hebben we verder niet meteen opgepakt, want nogmaals, het is geen fraudesignaal. Het is gewoon een aandachtssignaal van we zeggen, hier gaat wel doorgevraagd kunnen worden. Nou, dan komen we wat verder in de tijd, dan zijn we al bijna denk ik anderhalf, twee jaar verder. En dan valt het collega's die bij de gemeente daar werkzaam zijn, ook bij sociale zaken, het is niet zo'n grote gemeente in dit geval, die valt het op dat er ook wel vaak een dure auto voor de deur geparkeerd staat, een Porsche in dit geval. Nou, maar die Porsche staan, ja, maar die staat niet op naam van de inwoner. Ja, dat kan. Dat is ook niet verboden, want dat zeggen we bijna altijd bij alles. Mensen vaststellingen doen, ja, maar ik heb dat gezien, maar het is op zich niet verboden. Het gaat natuurlijk altijd om de context en de nuance waarin iemand dat ziet. En ze zien die man er ook wel in rijden. En dat valt ook wel op als die collega, want dat is zelf ook een vroege vogel en die fiets ochtends al behoorlijk vroeg naar het werk, dat die man ook voorbij ziet komen in een bedrijfsbus. Nou, dat is raar, want er zit een heel medisch verhaal nog achter de man. Maar uiteindelijk, die heeft aangegeven dat hij ook niet kan werken om allerlei redenen. En uiteindelijk wordt het met ons besproken en gevraagd van, goh, zouden we hier toch niet wat mee moeten? Want ja, wat doet die man dan ochtends? Dan zou je kunnen zeggen natuurlijk van, nou, dat gaan we voorleggen, dat gaan we hem vragen. Maar er is op zich ook niks mis mee om dan toch, als je zo'n gesprek ingaat, zo zijn we dan ook wel weer, om te kijken van, nou, wat vinden we dan nog aan informatie misschien op het internet of noem maar op. En dan vinden we recensies uiteindelijk op Werksport, waarop we dus zien dat de man in ieder geval de naam van zijn bedrijf nog voorkomt. En dan zeggen mensen van, nou ja, het prima werk gedaan en we zouden hem zo weer inhuren. Maar dan zitten we al natuurlijk na de beëindiging van het bedrijf. Dat is wel opvallend. Dus dat zijn allemaal plusjes waar bij ons dan, waarvan wij denken van, nou, op zich is het allemaal niet verboden. En 0 plus 0 plus 0 plus 0 kan in ons geval, in onze uitvoeringspraktijk, dan nog wel eens 1 zijn. Onderzoek op internet zien we dan, en dan zien we uiteindelijk dat er recensies staan. En uiteindelijk komt er ook nog eens een keer een anonieme melding binnen. Waarin iemand zegt van, nou ja, die man is gewoon de hele dag aan het werk. En uiteindelijk zien we nog op Facebook, geeft hij aan, er is onlangs een bedrijf geopend. En daar heeft die man nog vloeren gelegd. En die vindt hem daar ook wel op de foto's. Nou, wij gaan kijken. Zien hem inderdaad staan. Die foto's worden ook door ons dan vastgelegd. Nog steeds niet verboden, want Facebook is gewoon openbaar media, een medium in dit geval. En de dag erop stellen we vast dat die foto net van hem eraf is. Dus alle andere 19 foto's of 15 foto's staan er nog op. En alleen die met hem erop, die is weg. Nou, dat is voor ons wel tekenend. We zijn erop wat waarnemingen gaan uitvoeren. Dat mag ook, dat is een tactische onderzoeksmethode. Die wordt ook nergens specifiek benoemd. En dan stellen we inderdaad vast dat op enig moment die man 's ochtends vroeg weggaat met de bus. Of er wordt opgehaald. Ik weet het niet eens precies, maar we stellen vast dat een koppeltje naar een pompstation gaat. Er wordt wat benzine gehaald, een bakje gedronken. En vervolgens rijden ze de polder in om vervolgens naar een adres te gaan. Uiteindelijk hebben we in het vooronderzoek ook nog aan de hand van de recensies op Werksport nog wat mensen kunnen achterhalen aan de hand van hun gebruikersnaam. Die hebben we ook benaderd als getuigen en die gaven eigenlijk allemaal aan dat het toch wel om onze cliënt ging. Nou, als we naar iemand toe gaan, dan doen we dat ook altijd met open vragen. We zeggen niet van, goh, en dat we dan met naam en toenaam iemand noemen. We zeggen altijd van, nou, u heeft hier een advertentie geplaatst, kunt u daar wat over vertellen? Dus we houden het altijd zo open mogelijk. En uiteindelijk dan, dan komen de bellen bij. Dan hebben ze nog een telefoonnummer in de telefoon staan, noem maar op. En dan zegt, nou, dit was de man waar we contact mee hebben gehad. En dit was ook de man die vroeg of we cash wilden betalen. Dus er ontstaat er al een heel ander beeld. Op zo'n moment maken we dan een keuze van, hebben we voldoende informatie om hier een onderzoek van te maken? En dan ziet u langzaam die verschuiving die dan ontstaat van de eerste platte pet, hè, dus van de ambtenaar. Dan zeggen, hier zijn we meer bevoegdheden nodig en dan schuiven we door naar het toezicht. Nou ja. Dan kunnen wij de keuze maken, en dat is het voordeel van de sociale recherche, blijven we dan het toezicht, doen we het vanuit het toezicht, vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht, waarin de toezichthouder wat bevoegdheden heeft. Maar eigenlijk een van de bevoegdheden die we dan hebben is het vorderen van gegevens, en dan stopt het al snel. Of we kijken of we er een strafrechtelijk onderzoek van kunnen maken, want het vermoeden aan de hand van de, in dit geval van de advertenties en de recensies, kwam naar voren dat dit al veel langer speelde, enkele jaren waarschijnlijk al. Dat bespreken we dan met de officier van justitie, want uiteindelijk, een schending inlichtingenplicht, als je het echt naar de letter van de wet bekijkt, naar het wetboek van strafrecht, dan valt het onder valsheid in geschriften of niet naar waarheid verstrekken van gegevens. Dat zijn strafbare feiten waarop naar wettelijke omschrijving 4 jaar of meer staat. Dat komt in de praktijk niet voor dat wordt opgelegd, maar naar wettelijke omschrijving staat het er wel op. En dat betekent ook volgens het wetboek van strafvorderingen strafrecht dat er wel wat extra bevoegdheden openstaan voor ons. Ik zie dat altijd als een plus. Ik vind het even, maak even een zijstap. De vervolgingsrichtlijn binnen sociale zekerheid is naar €50.000 gegaan. Toen ik in 2007 begon was het nog €6.000. Daar kun je wat van vinden. Er waren meer strafrechtelijke onderzoeken. Maar het voordeel is ook, op het moment dat de officier van justitie kijkt naar wat wij doen in een onderzoek, dan wordt er veel meer getoetst op voorhand al op proportionaliteit en subsidiariteit. En op het moment dat we vanuit het bestuursrecht een onderzoek doen, zit er nagenoeg op geen enkel moment een toetsing. Dat komt pas aan het eind als de mensen besluiten naar de bezwaarcommissie te gaan. En dan zijn we een heel stuk verder, is het onderzoek al voorbij. Dus ik ben ook altijd de voorstander in die zin geweest van die tussentijdse toetsing. En dat zorgt ook dat je integriteit van je onderzoeken veel meer gewaarborgd blijft. Maar goed, we hebben dit besproken.
Ja, Hulshof, met... Zou ik misschien toe willen gaan naar misschien een afloop, dat ik nog 5 minuutjes heb. Want ik wil ook graag nog even aan de commissieleden de gelegenheid stellen voor vragen die ze ook nog hebben, wellicht aan u.
Ik ga er heel snel doorheen. In overleg met de officier van justitie besluiten we dan de man aan te merken als verdachte. En dat betekent dat we meer bevoegdheden hebben en daar gaan we vervolgens weer stelselmatig observeren. Dan brengen we de man in een setting met enkele familieleden naar allerlei adressen. Uiteindelijk hebben we daar voldoende getuigen mee gegenereerd door het volgen. Die mensen hebben we later benaderd. Die hebben allemaal verklaard. Nou ja, we hebben met de man contact gehad. Hij was de feitelijk uitvoerder, aannemer, voorman. We hebben zelfs uiteindelijk nog, zonder dat hij het wist, een kop koffie met hem gedronken bij een pompstation. Waarin we ook duidelijk zagen dan dat hij ook degene was die de mensen aanspoorde van jongens, kom, we moeten op pad. Anders dan redden we het vandaag niet. Uiteindelijk kwamen we zover dat we ook in overleg met de officier van justitie hebben besproken van nou, we willen toch een doorzoeking ook gaan doen in de woning. Daar is de rechtercommissaris dan ook bij betrokken, want we verwachten dat er veel cash geld in huis zal zijn. We hebben uiteindelijk een doorzoeking gedaan. Daar troffen de verdachte niet thuis aan. Die was op dat moment zonder te melden aan de sociale dienst naar het buitenland vertrokken. We troffen wel onder andere een telefoon aan. We hebben de auto's doorzocht. Daar kon op dat moment nog niks mee. Aan de hand van de bewijslast die uit de telefoon kwam, zagen we dus foto's staan waarop de man dus inderdaad aangaf uit WhatsApp-gesprekken dat hij een Porsche had geïmporteerd. Dat hij een auto had gekocht, dat hij ook aan was gesloten bij een forum op internet. Dus we moesten ook vaststellen dat de telefoon daadwerkelijk van hem was. Dat doen we ook apart in een procesverbaal. En we stellen vast dus dat hij WhatsApp-gesprekken voert met mensen waarin hij zijn auto showt. En we zien dan nog, en dat is wel een leuke, dat er dus in een werkproces van Maat een reïntegratieconsulent schrijft. Dat reïntegratie of regulier werk op dat moment niet mogelijk is vanwege zijn ziektebeeld. En uiteindelijk treffen we de telefoon foto's aan van om en nabij diezelfde dag. Waarin hij dus daadwerkelijk met zijn knieën in het cement zit en een vloer aan het leggen is. Dus dan staat de theorie wat haaks op de praktijk zoals we die vaststellen. Daar kom je nooit achter in de spreekkamer natuurlijk. Dus dat is het voordeel als we die onderzoeksbevoegdheden wel open hebben staan. Nou ja, uiteindelijk blijkt dus uit de WhatsApp-gesprekken nog dat hij degene is die daadwerkelijk leading is. En we hebben uiteindelijk de man ook gehoord als verdachte, wilde hem aanhouden, maar dat ging niet omdat hij in het buitenland zat. We hebben uiteindelijk aan de hand van het telefoononderzoek, dat was het meest prominente bewijsmiddel, hebben we de auto's kunnen koppelen aan die man en die hebben we ook uiteindelijk in beslag genomen. Die zijn ook afgevoerd naar de dienstdomeinen. Uiteindelijk zijn die auto's ook verkocht. Recentelijk is hij in hoger beroep ook veroordeeld tot 240 uur taakstraf. In eerste instantie was er 6 maanden geëist. Omdat de zaak daar wat langer is blijven liggen, zijn ze teruggekomen van die 6 maanden. 240 uur taakstraf. De auto's die waren dus al verkocht door de domeinen. Maar dat geld hebben we in ieder geval kunnen regelen dat beslag over kon gaan naar de gemeente. Dus hij heeft in ieder geval nog een stuk van de opbrengst weer teruggekregen. Wat ging toch uiteindelijk ruim om een ton benadeling. Dus dat was uiteindelijk toch nog een goed resultaat. Dus tot zover de presentatie.
Ja. Dank u wel. Dan wil ik in ieder geval nu vragen aan de fracties of er nog vragen zijn voor de heer Hulshof en de heer Rozin om het beeld helder te krijgen. Mevrouw Lasje, ChristenUnie.
Ja, dank je. Ik heb 2 vragen eigenlijk. En dat was het begin van het verhaal en dat ging erover van dat mensen van de afdeling zelf dan denken, oh ik zie iets, ik hoor iets of zo. En mag dat? Dan ga je gewoon af op meldingen van mensen binnen de gemeente. En daaraan gekoppeld de vraag, het ging over een anonieme melding. Dezelfde vraag eigenlijk van hoe ver kan dat anonieme melding, hoe ver neem je die serieus en et cetera. Die 2 vragen.
We nemen elke melding serieus uiteraard, maar we verifiëren dat wel of de melding correct is. Het kan zijn dat als er een melding wordt gedaan dat het een wraakactie is. Hè. Dat kan vanuit de exen gebeuren of familie of wat dan ook. Maar we kijken altijd in het dossier van wat is er bekend. En staat het niet in het dossier, dan vragen we ook aan een consulent van wat is er van dit. Want ze schrijven niet, dat geeft Gerald net ook al aan. Alles wordt niet opgeschreven. Er zit heel veel in de hoofden van de mensen. En dus we gaan altijd wel naar de consulent toe om te vragen van, goh, wat is van deze persoon bekend? En is die melding, is die al bij jou bekend? Of als die melding al bekend is bij de desbetreffende consulent, ja, dan hoeven wij niet direct een onderzoek in te stellen. En dan vragen we wel om het in ieder geval vast te leggen in het dossier. Zodat we daar de volgende keer op terug kunnen vallen. Dus alle meldingen worden wel bekeken.
Volgens mij is het nog een korte aanvullende vraag.
Nou, die eerste vraag van mij. Van, kan je gewoon als ambtenaar of als iemand van sociale zaken loop je rond en dan zie je iets. Hoe zit het dan met privacy of met...
Dat is hetzelfde als wat iedere burger kan zien en horen. Op het moment dat een consulent weet, bijvoorbeeld, dat zij, we hebben het zelf meegemaakt in de praktijk, op een bedrijfsfeestje, dat er mensen werkten in de horeca. Dus dan zien we dat deze mensen aan het werk zijn. En dat kan in de supermarkt zijn, dat kan overal zijn. En als dat wordt doorgegeven, ja, dan gaan we daar wel mee aan de slag.
Dank u wel. Mevrouw Veldkamp, CDA.
Ja, voorzitter, bedankt. Wat ik me afvraag is, is er bij jullie bekend hoe groot de groep recidivisten is? En hebben jullie daar ook een specifieke aanpak voor?
We hebben dat in Zwolle hebben we dat inderdaad bekeken, wat eigenlijk de draaideurklanten noemen. Dus die weer terugkomen en dat valt reuze mee. Die zijn er. Maar het aantal valt mee. En degene die we dan weer terugkrijgen, dan moeten we wel kijken van ja, wat willen we er nu mee? In de duurzaamheid in de oplossing. Want om elk jaar of om de 2 jaar of 3 jaar, we noemen een getal, om daar weer een onderzoek te starten, dat is voor ons ook niet doenlijk. Dus we kijken wel samen met de consulenten van hoe kunnen we deze man of deze persoon in ieder geval helpen om een beter perspectief te bieden. En niet in de schulden steeds maar te belanden, want dan schiet niemand iets mee op.
De heer Smalbraak, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi voorbeeld van iemand die het niet deed zoals hoort. Maar van alle meldingen die jullie krijgen, in hoe vaak is er dan echt iets aan de hand? En hoe vaak is er feitelijk niks aan de hand? Is daar een getal aan te hangen?
Daar is een getal aan te hangen. Ik weet het niet zo uit mijn hoofd. Maar er is inderdaad het aantal onderzoeken, en we maken wel verschillen in fraude en te onrechte verstrekte uitkering. Dat zit eigenlijk rond de 50% van de onderzoeken. Dus 50% die we, de 100% die we binnenkrijgen qua aanmeldingen, dan zijn er in ieder geval 50% waar we zeggen van of we hebben het niet kunnen vaststellen. Of B, het is al bekend. Dus er zijn heel veel varianten in mogelijk.
De heer Veldhuis, VVD.
Ja, dank je, voorzitter. Ja, ik ging even een wereld open over Porsche-rijders trouwens. Die had ik nog niet zo bekeken. ik heb even twee vragen. De eerste is, is er ook wel sprake van gebiedsoverstijgende casussen? Dat jullie met meerdere fraudeplegers of in ieder geval onderzoeken die breder gaan over meerdere gemeenten zijn. En de tweede vraag, is er ook sprake bij jullie van wachtlijsten? Dat er zoveel op jullie afkomt dat je dat niet aan kan of tijdelijk niet aan kan?
Ja, de eerste vraag komt wel eens voor, maar in mindere mate, omdat het echt om individuen gaat. Het is niet zoals met een zorgaanbieder die over meerdere gemeentes zorg aanbiedt. En als we daar een melding van krijgen, dan is dat echt wel gemeentelijk overstijgend. Bij de participatiewet heb je toch over individuen, dus dan heb je meestal met één persoon te maken. Of het kan zijn dat je een keer met een familie of een groepering te maken hebt, maar dat zit het vaak heel dicht bij elkaar. En de tweede vraag is, moet ik even...
Dat ging over...
De wachtlijst. Ja, de prioritering. We hebben een prioriteringslijst en we hebben inderdaad een wachtlijst. We merken wel dat in Zwolle wel meer aanmeldingen zijn. Een grote gemeente, dus ook meer aanmeldingen. Daar staat, daar hebben we we hebben een werkvoorraad, een dynamische werkvoorraad, waar we dus gelijk mee aan de slag gaan. En we hebben een statische werkvoorraad, dus die inderdaad op een wachtlijst staan.
Ik denk nog een kleine aanvulling op, want dat is wel een belangrijk punt, vind ik. Het is ook heel erg afhankelijk hoe je dus als gemeente zelf de nalevingsbereidheid meet in een gemeente. In Zwolle is behoorlijk veel ingekaderd. Alle schendingen inlichtingenplicht komen al bij de consulentenhandhaving terecht. Dat is nog helemaal geen fraude, maar het zegt ons wel wat over, joh, in welke mate is binnen de gemeente nu bij de inwoner bekend wat er wel en niet van hem verwacht wordt. En als je alleen naleving meet aan keiharde fraudecijfers, zeggen dit zijn echt fraudezaken. maken, ja, dan kom je op veel lager aantal uit. Maar het hele spectrum is veel groter dan dat. En daardoor ontstaan er in Zwolle dus ook sneller aanmeldingen, omdat de consulentenhandhaving in hun onderzoeken dan sneller tegen zaken aanlopen. En dat resulteert dan soms in een aanmelding weer voor ons. En vandaar dat het werkvoorraad voor Zwolle natuurlijk sneller volloopt dan voor de regiogemeentes. Maar het is wel goed om te weten dat we de zaken voor de regiogemeentes wel prioriteren standaard. Dus die komen voor ons in de spoedvoorraad en die pakken we ook zo snel mogelijk op.
Kijk nog even rond of er nog... Heer Van Lente, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel. Ik had nog een vraag met de handhaving. Hebben jullie ook te maken met agressie? En zo ja, hoe ga je daarmee om? Word je ervoor getraind?
Ja, we worden ervoor getraind. Dat is een verplichting. Trouwens, voor iedere gemeente trouwens. We doen dat zowel theoretisch als zeg maar even in de praktijk. De agressietrainingen. We hebben ook een agressieprotocol. Daarin spreken we ook met elkaar af binnen het team van hoe gaan we hiermee om. En voor de ene is dat natuurlijk met verbaal is het wat sneller. Maar het is ook in de context hoe is iets gezegd en hoe vat je het op. Dus we hebben er zeker de aandacht voor. En dat kan leiden tot zeg maar ontzegging van een stadskantoor. Dat iemand een boete krijgt.
Oké, ik kan niet voorstellen dat het altijd hele fijne bezoeken zijn.
Nee, dat klopt. En we hebben natuurlijk ook als we op huisbezoek gaan, want dan kom je bij mensen thuis en als je een huisbezoek aflegt. En dan kan het soms zijn dat toch uit de hand loopt. Gelukkig moet ik zeggen dat het de laatste jaren dat niet is gebeurd, maar het is wel een aantal keren voorgevallen.
En als toelichting daarop, het beeld wat er van huisbezoeken bestaat, wat ik al eerder toelicht, dat de mensen dat beeld hebben van, nou, dan komen ze de boa's in uniform en die komen naar de binnen met gestrekt been. Ja, dat is niet de realiteit. En ik moet zeggen, de huisbezoeken die ik heb meegemaakt en ook van de collega's, dat gaat altijd echt heel gemoedelijk. En voor ons is het zo, je bent altijd bij mensen te gast. Dat blijft altijd. En op het moment dat we een huisbezoek doen, we weten ook donders goed wat de regels zijn. De algemene wet op binnentreden is dan ook op toepassing. Dan komen we bij gemeenten waarvan we zeggen van, nou, stel je komt voor een keukentaalgesprek, laat je ook een pasje zien. Nou, dan zijn er van medewerkers zeggen een pasje. Nou, dan gaan we naar de algemene wet op binnentreden, artikel 1. Daar staat duidelijk dat iedereen die belast is met de uitvoering van een wet zich dient te legitimeren. En dan ook dient mede te delen waarom die binnenkomt. En dan moet je ook duidelijk dus meedelen of iemand wel of niet verplicht is mee te werken. Dus dat delen we allemaal al mee aan de deur. Of iemand wel of niet verplicht is, wat de gevolgen wel of niet zijn. En we proberen altijd de impact zo laag mogelijk te houden. Nou, dat gaat eigenlijk altijd goed. Ja.
Dank u wel. Dan wil ik ook kijken of vanuit de fracties, dank u wel voor de beantwoording, de heer Hulshoff en de heer Roosien, voor de vragen vanuit de fracties. Zijn alle vragen voor de beeldvorming dan beantwoord? Want dan zouden er ook nog vragen kunnen zijn voor wethouder Rabeman vanuit de fracties over dit onderwerp. Dan wil ik u nu daar de gelegenheid voor geven. De heer Broeren, PvdA.
Ja, voorzitter, dank. Een vraag voor het college inderdaad. Kan het college een beeld geven van hoe vaak dit in Dalfsen voorkomt? Hebben we daar getallen van? En dan gaat het maar met name even om zeg maar even de fraudegevallen. Niet zozeer de gevallen waar we uiteindelijk tot de conclusie komen dat er niets onwettigs gebeurt.
Ik moest er even een mailtje bij pakken, maar ik heb dat niet allemaal in mijn hoofd zitten. Trouwens, dank u wel voor het woord, voorzitter. We hebben dat inderdaad, heb ik dat laten onderzoeken van de afgelopen 10 jaar ook, van wat is het beeld gezien onze bijdrage en gezien wat wij voor inzet daarin plegen. En dan zie je in de periode 2014 tot 2018 hebben we gemiddeld 4 zaken gehad per jaar. En 2019 tot 2023 2,1. Dus het is wat afgezwakt. We hebben daar ook met de afdeling wel weer over gehad van hoe kan dat. En er wordt ook gekeken van hey, welke gesprekken moeten we voeren. En er is ook onlangs weer een cursus gegeven om ook de ambtelijke medewerkers weer te faciliteren om het gesprek goed te kunnen voeren en signalen op te vangen. Dus daar is aandacht voor en er zijn dus gemiddeld, ja, wat ik zei, die dossiers geweest. Ja.
Mag ik één vervolg stellen?
Niet andere, ja, vervolgvraag, ja. Radia Broeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi om te horen. Tenminste, ik vind het een vrij laag getal en dat vind ik een goed signaal. De vraag is alleen natuurlijk wel, dat kun je positief en negatief uitleggen in die zin van, lossen we het eigenlijk misschien goed op intern, zeg ik maar even. Via de consulenten, goede gesprekken, goede vinger aan de pols. Ja, of niet, en missen we een heleboel. Dat is zeg maar een beetje de. Wat is het gevoel van het college daarbij? Kunt u daar iets over zeggen?
Kan ik u het woord geven, mevrouw Raberman?
Voorzitter. Wat is het gevoel van het college daarbij? Nou, doordat er wat wisselingen ambtelijk zijn geweest, was wel mijn gevoel van hebben we het goed in de grip. Dus vandaar ook dat ik zei, we hebben de aandacht voor gevraagd, hebben we een cursus gegeven en zijn we daar nu ook wat strakker mee over in gesprek om te kijken of we wat missen. We weten niet of we wat missen, maar wel dat we in ieder geval de handvaten goed hebben om die gesprekken te voeren en de signalen op te pakken. Dus.
Zijn er nog andere vragen voor de beeldvorming over dit onderwerp? Anders wil ik langzaam toegaan aan afronding. Kijk nog even rond. Nee. Mag ik u dan hartelijk bedanken namens de hele gemeenteraad voor uw presentatie. En mocht er na afloop ook nog vragen zijn, dan kunnen ze altijd nog naar u toe komen natuurlijk. Maar in ieder geval dank voor deze presentatie.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.
Dan gaan we eigenlijk over naar agenda punt 5. En dat is ook gelijk de sluiting van deze vergadering van de raadscommissie. Dank voor het bijwonen van deze raadscommissie en het volgen van de presentatie. Dan sluiten we deze vergadering en start om 8:30 de raadsvergadering. Dan is er nu nog even tijd voor een kopje koffie tussendoor en even nog napraten naar aanleiding van de presentatie.